Hallo daar, welkom in aflevering 7 van Praatjes over wetenschap. Zeg, als je graag had te weten gekomen hoe je 100 jaar wordt of waarom mensen stinken of zo, ja, dan ben je naar de verkeerde podcast aan het luisteren. Want dit is Praatjes over wetenschap, een podcast waar ondanks de naam 0,0 wetenschap aan bod gaat komen. Ja, dit is een podcast over praten over wetenschap, dat dan weer wel. En ik ben Jacot, ik ben een wetenschapscommunicator, wetenschapsjournalist en allround wetenschapsactivist, groot woord. En ik praat in deze podcast met mijn collega's over hoe ze dat nu precies klaar krijgen. Mijn collega's die zelf ook wetenschap maken in video's, in podcasts, soms live evenementen organiseren en soms zelfs op televisie komen. En sommige van mijn collega's die doen dat allemaal.
Goedemorgen. Ik had een afspraak met Kathleen Bracke.
Mijn gast van vandaag is Kathleen Bracke, de hoofdredacteur van de Universiteit van Vlaanderen. Dat is een online platform waarop je wel degelijk te weten kan komen hoe je 100 jaar wordt of waarom mensen stinken. Want zij organiseren talks waarbij al die vragen worden beantwoord. Die talks verschijnen achteraf online op YouTube en als podcast.
Dank Kathleen.
Geen koffietje of iets anders?
Een koffietje mag, zeker.
En het zou natuurlijk ook wel erg interessant zijn voor jou om over je onderzoek te komen vertellen in een van die Universiteit van Vlaanderen podcasts of YouTube-video's. Hoe je dat precies kan, dat vraag ik vandaag aan Kathleen. Welkom bij Praatjes over wetenschap. We zitten hier in de kantoren van de Universiteit van Vlaanderen. Jij bent hoofdredacteur vandaag van de Universiteit van Vlaanderen, maar je bent daar natuurlijk niet zomaar ingerold. Vertel eens, hoe ben jij in de wetenschapscommunicatie terechtgekomen?
Ik wilde altijd journalist worden, dus dat was zo een van de paden die ik voor mezelf had uitgestippeld. Maar tegelijk, zo, je moet, als je 18 bent kiezen, wat ga je studeren? En dacht ik, of toch geneeskunde? Of weet je wat, fysica? Of weet je, het verlamde mij een beetje. Ik was 18 en het idee van, oh nee, maar als ik fysica studeer, wat kan ik dan doen? Dan moet ik fysica leerkracht worden? Of ja, zo echt fysicus, maar ik heb daar ook helemaal geen zin in. En ja, de studiekeuze verlamde mij. Daarom misschien dat ik Germaanse ben gaan doen, omdat ik daar dacht van, ah, dan kan ik nog wat van alles. Terwijl, als je fysica studeert, kan je ook van alles. En dat wordt nu misschien toch al wat duidelijker weergegeven. Wij proberen met de Universiteit van Vlaanderen dat ook een beetje duidelijk te maken. Er is zoveel mogelijk. En ik ben dan in de journalistiek terechtgekomen. Ik heb daarmee jongens en wetenschap gemaakt. En toen dacht ik, oh ja, echt, wetenschap is zo interessant om over te vertellen. En dus daarna, maar toen was ook nog mijn ambitie de nieuwsdienst. Ik wil echt serieus nieuws maken. En dus ben ik daar na een tijdje ben gaan specialiseren in wetenschap. En dus zo wetenschapsjournalist geworden.
Mm-hmm. En van waar dan de overstap naar de Universiteit van Vlaanderen? De oprichting eigenlijk, denk ik ook. Hè? Heb je meegemaakt?
Ja. Ja. Zonder iets slecht te willen zeggen over VRT of over nieuwsdiensten, maar ik was een beetje gefrustreerd over het gebrek aan, ik denk niet eens dat het een gebrek aan interesse is, maar een gebrek aan onderwerpen over wetenschap, vanuit het idee van, goh, maar dat gaan de mensen niet begrijpen. En het maakte mij gek, want mensen begrijpen dat wel. En de jaren voor ik naar de Universiteit van Vlaanderen kwam, heb ik met periodes het nachtnieuws gedaan. En dat wil zeggen dat je helemaal alleen bent. Je bent eindredacteur en je bent nieuwslezer. En dus je beslist helemaal zelf wat erin kwam. En dan dacht ik, en nu test ik het uit. Ik maak meer wetenschapsberichten. En ik dacht, dat marcheert heel goed. Ik kan niet alles uitleggen, dat is waar, maar je kan meer dan genoeg uitleggen.
Je vertelde al dat je bij Jongens en Wetenschap dat ook mee hebt begeleid als redacteur, of als eindredacteur ook.
Als redacteur.
Ik moet zeggen, Jongens en Wetenschap is denk ik een beetje van voor mijn tijd. Of ik heb dat toch alleszins niet helemaal bewust meegemaakt. Vertel eens, hoe zat dat programma precies in elkaar?
Dat was een dagelijkse show, zouden we nu zeggen. Toen zeiden we gewoon een programma in de voormiddag. En het duurde 2 uur. En elk uur stelden we een vraag. Waarom groeit bamboe sneller dan... Of groeit mijn bamboe in mijn tuin zo snel en mijn, weet ik wat, niet snel? Mm-hmm. En mensen, het was een inbelprogramma. Mensen konden bellen en hun, ja, niet mening, maar wat zij dachten dat het antwoord was, konden zij vertellen. Heel dikwijls was dat een deel van het antwoord. En dus geleidelijk aan in de loop van het uur werd er een puzzel bijeengelegd en aan het eind van de uur kwam er een wetenschapper zeggen van het zit zo en zo. En ja, dat klopt wel wat die persoon zegt. Of soms ook van, ja, dat weet ik niet helemaal, maar zo is het, dit is het antwoord. Mm-hmm. En dan werd er heel didactisch gezegd, oké, wat hebben we vandaag geleerd, dat, dat en dat.
Eigenlijk een beetje volgens de onderzoeksmethode van hypothese. Allee, eerst de onderzoeksvraag, hypothese, dan gaan onderzoeken en uiteindelijk er de wetenschap bij halen. Leuk!
Ja.
En nu bestaat dat niet meer op Radio 1, of toch niet in die vorm?
Dat heeft eigenlijk ook niet zo heel lang bestaan. Dat heeft maar 3 jaar bestaan. Maar als ik daarover vertel tegen mensen die net iets ouder zijn, dan heel veel mensen kennen dat nog en zeggen van ja, dat was tof. En hebben het ook het idee dat dat veel langer liep, terwijl dat was niet zo heel lang. Nee. Mm-hmm. En dus van mij mag het terugkomen.
Jij zit klaar. Ja.
Ja.
Dat is genoteerd. Misschien moeten we dan wel een beetje aan de naam werken. Denk ik, hè?
Daar hebben we ook veel kritiek op gehad, maar het waren nu eenmaal 2 jongenspresentatoren.
Mm-hmm. Vandaag, dat was Sven en Koen, zeker.
Ja,
die nu interne keuken doen. Ja. Ook nog altijd een ontzettend populair programma.
En ook nog genoeg wetenschapper in.
Ja, absoluut. Zeker en vast. Over het algemeen, denk je dat er op 1 of op alle tv-zenders in het algemeen meer wetenschap mag zijn?
Ja, maar ik heb ook het idee dat er meer wetenschap is dan toen. Mm-hmm. Ik heb ook toen we, dat was rond begin jaren 2000, was dat Jongens en Wetenschap. En het was ook, wanneer wij toen mensen opbelden, onderzoekers opbelden, dan waren er echt, zeker in het begin van het programma, echt nog veel mensen die zeiden van, aan die flauwekul, wat moet ik daar mijn tijd in steken? Daar doe ik niet aan mee. En wij hebben echt gemerkt in de loop van die 3 jaar hoe ook de universiteiten en individuele onderzoekers meer en meer bereid waren of plots zagen van, oh jee, ik mag mijn verhaal vertellen. Mm-hmm. En ik denk dat dat nu echt veel beter is dan 20 jaar geleden, dat dat echt al een grote evolutie is.
Ja, voor we begonnen opnemen, was je al aan het vertellen dat jullie met de Universiteit van Vlaanderen bezig zijn met een tv-programma.
Ja.
Mag je daar al iets over kwijt?
Ja.
Ja, vertel.
Wij hebben namelijk afgelopen weekend een tv-programma opgenomen. 5 afleveringen, de 5e moet nog opgenomen worden. Dus 1 wetenschapper die een uur lang over zijn of haar vakgebied vertelt. In september komt het op antenne, op 1. En dat vind ik ook echt heel leuk, dat het op 1 is en niet op Canvas.
Ja, ik wou net vragen, dat klinkt als een Canvas-programma.
Ja,
maar dat
absoluut.
Is het, niet.
Het was echt, en ik denk nog altijd, het is een uitdaging. Het zou echt, wat mij betreft, als ik het voor het zeggen heb, wordt dat ook echt in primetime geprogrammeerd. Want het is heel toegankelijk. Iedereen begrijpt alles. Mijn dochter van 14 is 2 keer komen kijken. Ze begreep alles. Ze moest ook geen moeite doen. En het is niet dat ze echt zo van, oh, nu moeten we goed opletten. Er zit genoeg show en leukigheid in en ontspanning in om het makkelijk binnen te krijgen. Maar tegelijk is het ook echt, er wordt echt iets serieus uitgelegd. Het gaat over artificiële intelligentie, over hoe onze hersenen werken, over evolutie, Darwin wordt uitgelegd, en democratie, leven we in een democratie. En dan de grootste uitdaging, maar ik denk ook dat we erin geslaagd zijn, cosmologie, Einstein, Stephen Hawking. Uiteraard, we hebben maar een uur, hè? Dus dat is een beetje aanraken, maar ik ben er zo blij mee.
Ik hoor nu al een heleboel wetenschapsleerkrachten juichen omdat ze weer extra materiaal hebben.
Ik hoop het.
Hey, Jacotte hier vanuit de montagekamer. Je hebt misschien al een paar keer naar jouw podcasttoestel geschreeuwd de laatste minuten. En dat is terecht, want er is een klein beetje foutieve informatie in deze opname geslopen. Ja, we hebben deze podcast opgenomen in de zomer. En toen was er helemaal nog geen sprake van het stopzetten van interne keuken. Laat staan het vertrek van Sven Spijbroek en Koen Filet bij Radio 1. Of zelfs de nieuwe rol van Sven Spijbroek, want hij zit op dit moment niet zo heel erg ver van het lokaaltje waar we deze podcast hebben opgenomen, want Sven Spijbroek is de nieuwe directeur van Universiteit van Vlaanderen. Nog een foutje dat er ingeslopen is het nieuwe tv-programma van de Universiteit van Vlaanderen. Kennismakers heet het. En hoewel Kathleen hier zegt dat het in september op tv zou gekomen zijn, is dat toch niet het geval. Dus geen paniek, goed nieuws. Hè? Je hebt toch niks gemist. Kennismakers komt binnenkort op 1. Ik zou zeggen, hou de socials van Universiteit van Vlaanderen en van Praatjes over Wetenschap in de gaten. En dan kom je het wel te weten. Wanneer
precies? In
2013
werd de Universiteit van Nederland opgericht. Een viertal jaar later kwam daar dan ook de Universiteit van Vlaanderen bij. Was dat vanuit wat ze in Nederland al deden, dat je zo'n beetje geïnspireerd was om het in Vlaanderen ook te doen? Of hoe is dat precies gegaan?
Ik heb de Universiteit van Vlaanderen niet opgericht. Nee, dat zijn wel dezelfde mensen. Mm-hmm. Of gedeeltelijk dezelfde mensen. Die dus de Universiteit van Nederland heeft partners gezocht in Vlaanderen. En echt vanuit het idee, waarom doen we dat alleen in Nederland? Het werkt, mensen vinden dat leuk en... Ja, echt vanuit het idealisme. We kunnen daarmee wetenschap verspreiden. En ja, toen ik er dan bij kwam, ik hoorde daarover en ik dacht echt van, ja, natuurlijk, dit willen wij doen.
En zo is het dan, ben je er dan bijgekomen. Ja. En VRT en KNAK zijn er ook van in het begin bijgekomen, ja, als mediapartners. Hoe belangrijk was dat om dat vanuit het geheel Universiteit van Vlaanderen liever meteen ook mediapartners daarbij te hebben?
Heel belangrijk, want wij kunnen... En je ziet dat ook aan de universiteiten. Zij maken ook content en op verschillende platformen. Maar het is zo moeilijk om mensen daarmee te bereiken. Of ik kan er ongetwijfeld mensen mee bereiken, maar degenen die al overtuigd zijn. En wat wij met Universiteit van Vlaanderen willen, is mensen die denken dat ze niet geïnteresseerd zijn in wetenschap, toch bereiken ze dat ze zeggen, oh, maar dat is toch echt heel tof. Mm-hmm. En ja, daarvoor heb je grote mediapartners nodig, hè, die al een platform hebben en die zo... mensen er gewoon naartoe leiden, hè? Mm-hmm. Zonder veel moeite.
Want voor de mensen die dat niet weten, wat doet VRT en wat doet KNAK precies met de content van Universiteit van Vlaanderen?
Zij zetten onze video's, onze podcasts bij hen online. Maar wat zij ook proberen, is daar regelmatig een artikel aan toe te voegen. Radio 1 is onze, hoe moet je dat zeggen, bevoorrechte partner. Zij doen wel regelmatig een interview met een van de sprekers. Of als er, wij hebben goede contacten bij VRT, dus als er iets nieuwswaardig in zit, dan tip ik dat aan VRT Nieuws. Maken zij er een artikel bij of doen zij er iets anders mee? Dus daarom is het heel belangrijk. En dan hangen zij er onze video's aan vast. En wat voor ons ook echt heel belangrijk is, is dat geen wegwerpvideo's zijn. En dat is een beetje uniek in de media, of in ieder geval bij VRT. Of bij, normaal gezien, wat je maakt, goh, op YouTube trouwens ook, na korte tijd verdwijnt het. Hè. En wij proberen, niet altijd met evenveel succes, maar wij blijven proberen de oude video's terug boven te halen. En te zeggen van, kijk, maar daarover, dit zit nu in het nieuws, hang die er terug aan. En VRT en KNAK, zij doen dat ook wel. Dat kost veel moeite, hè, want we hebben intussen meer dan 400 video's. Wij moeten het in toog houden, zij moeten dat in toog houden. Maar ja, zij kennen, en ik kan hen dat niet verwijten, niet elke journalist van VRT kent alle video's van de Universiteit van Vlaanderen. Dus wij proberen dat constant in toog te houden en hen erop te wijzen van hier kan je video bij hangen of een podcast.
Als je naar deze podcast aan het luisteren bent en je denkt, hoe geraak ik met mijn onderzoek op de Universiteit van Vlaanderen? Ja, dan ben jij de perfecte persoon om die vraag aan te stellen, denk ik,
Kathleen.
Kom naar
ons. Ja, absoluut. Wij selecteren sprekers op basis van verschillende criteria. Wij bedenken een vraag en denken, oh, wie zouden we daarvoor kunnen vinden? Wij horen van studenten, van onderzoekers zelf, van die zou eens moeten vragen, die spreekt super vlot. Maar... En dat, ja, mag ik even iets zeggen over dat supervlot zijn? Mm-hmm. Dus hé, normaal in media, en wij ook, uiteraard willen wij sprekers die heel vlot zijn. Maar zeker vrouwen laten zich daardoor ook soms afschrikken en denken van, oh, maar ik ben niet de meest vlotte. Je moet niet van nature de meest vlotte spreker zijn. Ik ben dat ook niet. En ik ben radiojournalist geworden. Maar dat is ook, je kan dat ook leren en je kan iets voorbereiden. Hè? En het is een kwestie van dat willen doen en het enthousiasme erin kunnen en willen leggen. En dan eigenlijk kan zo goed als iedereen dat. Als je er de tijd en de energie in wil steken en ja, gewoon goed nadenken, wat wil ik vertellen? En niet gewoon rap even op weg hier naartoe of ergens naartoe, maar gewoon ja, van hoe wil ik dat vertellen, wat kan ik vertellen? Wij helpen daar trouwens bij.
Wou ik net vragen, ja. Want de talks die worden georganiseerd door de Universiteit van Vlaanderen, die zijn goed, hè. Die zitten heel goed in elkaar.
Dank
u. Dat is echt een heel boeiend verhaal van begin tot einde. Ook heel mooi, we hebben een vraag, we vertellen daar het verhaal rond en we lossen die op het einde. Prachtig. Maar jullie helpen daarbij.
Ja. Je hebt sprekers die dat supergoed kunnen, hè? En die hebben nauwelijks begeleiding nodig. Maar de meeste, en ja, ik mag dat toch trots zeggen, dat wij ook echt sprekers hebben die op zich heel goed zijn, die dat echt goed kunnen, maar die dan zeggen, wel, ik heb hier toch nog dingen bijgeleerd. Dus dat is heel leuk. Maar wat wij helpen is, en dat is voor ons veel makkelijker, hè? Omdat wij zijn leken, wij staan er buiten, wij zijn niet de kenners. En dus wij vragen, vertel eens alles wat je wil vertellen. En dat mag zo chaotisch zijn... Als het eruit komt, dat maakt niet uit. En dan proberen wij samen een structuur te vinden om het uit te leggen. En dan repeteren wij ook echt. En dan zeggen wij, deze mag, dat mag nu net wat enthousiaster. En hier, als een gesprek een geschreven tekst zou zijn, dan zou die hier een dikke lijn onder trekken. Ah, wel, probeer dat nu eens in spreektaal ook daar een dikke lijn onder. En dat soort hulp bieden wij. En ja, ik denk dat ook logisch is, mocht ik een... lezing geven, ik zou daar ook blij mee zijn, terwijl ik geef die adviezen wel voor iemand anders, maar iedereen kan dat gebruiken, die hulp, denk ik.
Mm-hmm. Dus het gaat zowel over inhoudelijke dingen als ook gewoon hoe ze het presenteren,
ja.
Krijgen ze allemaal begeleiding bij.
Ja.
Ja, het is een beetje, ja, nu weten we dat het niet gewoon magische sprekers zijn die het allemaal vanzelf kunnen. Dat is
werken.
Dat is werken, ja. Het is niet talent hebben, het is hard ervoor
ja,
willen werken.
Absoluut.
Talent is één ding, maar werken moet zeker en vast ook. Nog eens terug over die vrouwen. Ik vind dat toch, dat blijft mij zo hard verbazen. Zeg ik, maar het is eigenlijk, ik ondervind het soms zelf ook, dat impostersyndroom dat wij toch hebben. Hè?
Ja.
Wat kunnen we daaraan doen, Kathleen?
Ik leid daar ook heel erg aan. Hè? Ja. En ik was er eens met iemand, een vrouw, over bezig. En zij zei van, als ze mij vragen, ik zeg op alles ja. Die mannen doen dat ook. En ja. Ik bereid mij voor. En ik ben niet slecht. Ik merk dan van, ja, maar oké, ik zeg hier misschien dingen waar ik dan over twijfel van, oh nee, ga ik door de mand vallen. Maar die mannen die zeggen dat ook op dezelfde manier. En ik val niet door de mand, want eigenlijk ken ik het wel. Ik denk dat echt gewoon... Een oproep aan alle vrouwen. Zeg nu eens per definitie ja. En denk dan even na van, misschien zijn er redenen om nee te zeggen. Maar ga ervan uit dat je ja zegt als ze het u vragen.
Mm-hmm.
Ik denk dat echt... En ook niet alle mannen zeggen ja. Hè, en niet alle vrouwen zeggen nee. Maar het is wel... Ja, het is echt iets dat wij denken van... Goh ja, ja, maar dat is niet helemaal mijn expertise. En dat is... Ik zeg hier nu toch echt iets van... Ja, het moet niet helemaal uw expertise zijn. Hè. Ik ga het gewoon een oproep doen. Jij kan het wel. Jij bent wel een expert. Het is ook echt waar.
Ja. Is het misschien ook omdat vrouwen makkelijker kritiek krijgen als ze iets fout zeggen of iets dat mensen niet aanstaat, dat mensen het gewoon makkelijker vinden om op vrouwen kritiek te geven dan op mannen?
Misschien wel. Maar dan trekken we ons daar niks van aan. Ja, ik vind dat ook niet leuk, hoor. En ik echt, als ik iets onaangenaam zie over mezelf, of, en zeker als dat iets inhoudelijk is van, oh, die kalle, ze weet van niks. Ik ben daar ook zeer van aangedaan. Maar dan moeten wij denken van, ja, maar dat is niet waar. En trek er u gewoon niks van aan. En nogmaals, dat is niet eenvoudig, hè, maar het is misschien wel waar dat ze rapper kritiek krijgen. Laten we onze zonen goed opvoeden.
Daar begint het ook mee, het is zwaar. Inderdaad, het is niet alleen de vrouwen, het is ook de mannen die een schop onder hun gat moeten krijgen. Absoluut.
Zo is het.
Met de Universiteit van Vlaanderen proberen jullie een groot publiek te bereiken. De mensen die anders niet uit zichzelf naar wetenschappelijke inhoud zouden kijken... Hoe doen jullie dat? Welke tools gebruiken jullie daarvoor?
Ik wil niet het woord makkelijk gebruiken, maar wel toegankelijk. Wij proberen... Onze richtlijn is eigenlijk... En ik weet dat dat niet bij elk college geslaagd of nog niet geslaagd is, maar eigenlijk is onze richtlijn... Iedereen die zijn best doet om te luisteren of te kijken, vanaf een jaar of 15 moet het kunnen begrijpen. Wat je opleiding ook is... je moet geen opleiding hebben om dit te begrijpen, want de bedoeling is dat de spreker u bij de hand neemt en het stap voor stap uitlegt. En elke keer opnieuw, als het over lichtgolven gaat, leggen wij lichtgolven uit. En elke keer opnieuw leggen wij de basis uit. Dat is soms wat vervelend, want dan denken we, oh nee, dat is weer 2 minuten, terwijl we hebben dat in dat college ook. Maar het is belangrijk om dat opnieuw en opnieuw. Ik probeer ook sprekers te zeggen van, zeg vooral niet van, ja, dat weten we natuurlijk wel uit de... Wij weten helemaal niks, jullie weten dat. En ik voel mij dom als je tegen mij zegt, van dat we, of als ik hoor van, dat weten we natuurlijk. En ik denk, oh nee, ik weet dat niet. En dan haak ik af, want dan denk ik, ja, oké, het is niet voor mij. Dus wij proberen echt de basis ook uit te leggen, zonder daarom de wetenschappelijkheid te verliezen of zonder de inhoud te verliezen. Soms is het voor sprekers en ook voor ons wat frustrerend, omdat je dan, ja, je hebt maar die 12 minuten, omdat je dan minder kan vertellen dan omdat je al 2 minuten aan de basis moet. Ja, dan is dat maar zo. Maar als je dat niet doet, ja, dan verlies je mensen, hè.
Mm-hmm. Het omgekeerde wordt ook vaak gezegd, dat als je te veel tijd aan de basis spendeert, dat je niet diep genoeg kan gaan. Hoe proberen jullie er toch nog voor te zorgen dat er iets nieuws in zit? Iets van recent onderzoek bijvoorbeeld?
Ja, dat is inderdaad zo. Wij hadden onlangs heeft een aantal VUB-studenten heeft een onderzoek gedaan naar onze doelgroep en hoe onze colleges worden ontvangen. En zij hadden het idee, ik vond dat een heel goed idee, dat doen we nog niet, dus ik ben niet op uw vraag aan het antwoorden. Maar zij hadden het idee van, kan je niet het antwoord heel kort en heel oppervlakkig geven in de eerste 2-3 minuten en daarna pas dieper ingaan? En wie wil afhaken na 2-3 minuten, zelfs eventueel echt met een jingle ertussen, van nu is het moment om af te haken als het volstaat voor jou. En wie wil afhaken, ga weg. En dan wie meer wil, kan verder luisteren. Ik vond dat al een goed idee. Mm-hmm. Maar dat was uw vraag niet.
Het is wel al een goed idee. Hè?
Ja, ik vond dat ook een goed idee. Ja. Maar wacht even, was uw vraag. Hoe voorkomen we dan
dat we niet diep genoeg kunnen gaan? Ja.
Wat wij proberen is via de lepe storytelling trucken dat te doen. Namelijk, we stellen een vraag en we proberen, dat lukt niet altijd, maar in het begin eigenlijk al het antwoord de vraag te beantwoorden. Mm-hmm. Waardoor je al even hebt van, ah ja, oké, zo ben ik al mee. En elke keer stilaan wat dieper en dieper te gaan. Waardoor als je die eerste 5 minuten echt heel van, wow, dat is interessant, wow, dat is cool. En dan kan je nog wat verder gaan. En zo, ja, stiekem mensen meenemen naar wat meer diepgang. Dat is een heel moeilijk evenwicht en dat lukt niet altijd. En soms is het onderwerp echt ook zo gecompliceerd dat het moeilijk is. Hè? En het is ook... Ja, overleggen met de sprekers die zeggen van, maar mijn onderzoek, het is echt zo tof. En wij zeggen van, dit, dat begrijpen wij echt niet. En wat je dan kan doen als tussenweg, maar niet elke spreker vindt dat tof, en soms vinden wij ook die tussenweg niet goed genoeg, is dat je dan iets zegt van, zeg gewoon wat je aan het doen bent, zonder het uit te leggen. Of dat we... Maar dat is, ja, dat is geven en nemen. Hè. We moeten het begrijpen. En als we het niet, wij, de luisteraars of kijkers dan, als wij het niet begrijpen, dan is het zinloos, hè, wat we aan het doen zijn.
Als onderzoeker is het een soort van kill your darlings. Ja. Maar is dat een makkelijk gesprek met onderzoekers? Want ik kan me voorstellen dat sommige profs met al dan niet een te groot ego, om het zo te zeggen, het moeilijk vinden om daarop aangesproken te worden.
Ja, dat is waar. Soms is dat makkelijk, soms is dat moeilijk. En er zijn echt heel veel wetenschappers die momenteel al echt helemaal mee zijn in dit kunnen we niet doen, want dat is te gecompliceerd. Maar wees blij met alles wat je wel kan vertellen. En wat ik dikwijls als richtlijn geef is, stel, ik kom jou tegen op een feestje en ik vertel, wat doe jij nu eigenlijk van onderzoek? En ze merken, ik ben echt geïnteresseerd. Want ja, ik kan me voorstellen dat ze vaak hebben van dat iemand vraagt, ah, wat doe je? En dat je dan begint en dan een halve minuut merken ze dat die mensen totaal niet aan het luisteren zijn. Maar ik ben echt geïnteresseerd. En ik vraag je op een feestje, wat doe je nu? En je doet echt iets heel specifiek. Je onderzoekt 1 enzyme en de effecten. Allee, echt heel specifiek. Wat ga je mij dan antwoorden? Dan kan je antwoorden, ik zoek die enzymen. En dan kun je heel erg op moleculaire structuren focussen. Ja, dat interesseert mij misschien als je het goed brengt. Maar veel kans ga ik echt denken van, waar gaat dit over? Maar dan kan je vertellen waarom je dat doet, wat er interessant aan is. Dat je een hele dag voor de microscoop zit en dat dat tof is of niet tof is. Of wat. waarom... Er is zoveel wat je kan vertellen zonder echt op die niche te moeten ingaan. En ik ga echt een idee hebben van wat je doet als werk. En van welk onderzoek er zoal gebeurt. Het algemeen idee, dat is wat je ons wil meegeven. Hè? Want anders moeten wij jouw doctoraat lezen of zo. En dat is... Ja,
Dat is wel veel gevraagd.
Voilà, ja. Dat is geen wetenschapscommunicatie. Of toch niet voor het grote publiek, hè?
Nee, voilà. En wat vindt het grote publiek daarvan? Doen jullie daar onderzoek naar, bijvoorbeeld? Hoe dat aankomt bij het publiek? En of het überhaupt aankomt?
Wij proberen dat. Wij vragen dat aan onze familie en vrienden alvast. Maar nu hebben dus die VUB-studenten ook onderzoek gedaan. Ja, en wij kijken naar onze cijfers die goed zijn. Dus wij denken dat mensen het wel leuk vinden. De reacties zijn heel verschillend. Hè? En dat is het moeilijke voor ons ook. Wij willen een groot publiek. Maar ja, het grote publiek bestaat niet. Hè? Maar wij hebben wel het idee over het algemeen. Zeker die eerste jaren kregen wij heel veel de reactie van... Wow, dat is zo geweldig. Ik kan ook mensen op de podcast van... Ik kan nu in de auto... Ik leer gewoon zoveel bij. Mensen willen leren. Echt heel veel mensen die gewoon willen leren zonder moeite te willen doen. Een heel boek daarover lezen, dat is net wat te veel moeite. Voor sommigen ook niet, hè. Maar ik denk, wat ik in het begin zei, iedereen is anders en niet iedereen wil hetzelfde. En dus ik denk, waar wij naartoe moeten, en dat gaan wij ook wel doen, is nog meer diversifieren in de podia die we aanbieden. Wij zijn net begonnen met TikTok. Wij merken dat ongelooflijk is. Dat werkt zo goed. En ik ben bijna 50, hè. En dus ik had het idee van TikTok, hoezo moeten die proffen dan een dansje doen? Maar bon, ik weet dus van niks. Dus ik weet intussen van, ik heb mij ingewerkt in TikTok, dankzij jongere collega's. Dat is zo tof. De mensen die TikTok-filmpjes bekijken, die willen weetjes. En op een dag tijd, we hebben ons beste TikTok-dingetje, staat er nu 2 dagen op, en is 700.000 keer bekeken. En hoeveel likes had het echt? Enkele tienduizenden. Dat is, oké, het gaat over masturberen, dat is heel dingen, maar wel wetenschappelijk.
Ja, kijk.
Er is er ook een over, echt een beetje de clichévraag, maar toch, kan een operazanger eens een glas kapot zingen? Dat is ook, op 2 dagen zat dat ook aan 170.000 views. Dat is... Dus wij vinden dat echt geweldig. Dus ik denk dat wij echt moeten diversifieren en op verschillende platformen. En wat we nu doen met onze social media is afgeleiders gebruiken. En we nemen een filmpje op en we halen daar dingen uit voor social media. Ik denk dat we meer en meer echt dingen ook moeten maken voor social media. We hebben dus afgelopen weekend die tv-programma's opgenomen. Daar hebben wij ook echt al dingen opgenomen met de sprekers voor social media. Dat kon nog meer, dat kon nog beter, maar ik kan niet alles tegelijk. We hebben ook maar zoveel uren de tijd. Maar ik denk dat we daar ook echt nog meer op moeten inzetten.
Heb je voor de rest nog tips voor onderzoekers, doctoraatstudenten die aan het luisteren zijn en denken... Ik wil met mijn onderzoek naar buiten komen, of ik wil zelfs niet met mijn onderzoek, maar gewoon iets doen in de wetenschapscommunicatie.
Ik denk dat je, en dat kunnen alle onderzoekers goed, gewoon eens goed moet nadenken. Welke platformen zijn er? Er zijn er veel meer dan je op het eerste gezicht denkt. Dat is niet alleen het wetenschapsprogramma op Canvas, maar het lichaam van Koppes is ook wetenschapscommunicatie. Hè? En er zijn echt zoveel programma's waar wetenschapscommunicatie een heel klein beetje in zit, of hardcore in zit. Dus denk na, wat is er allemaal? Wil ik een boek schrijven? Wil ik op social media? En enkel en alleen op social media, wat ook een optie is. Hè? En focus dan, want zoals ik hier daarnet al zei, van wij zijn met 3 redacteurs, maar dat is gewoon te weinig. Wij willen ook alles doen. En ik kan me voorstellen, als je wil communiceren, wil je ook alles doen. Dat gaat niet. Dus denk na over, wat ligt mij goed? Ik, als, zoals mijn kinderen zeggen, oude boomer, ik vind social media moeilijk. Ik doe dat ook niet op de redactie, of toch niet vaak. Dat zijn mijn collega's die dat doen. Omdat je moet ook wat voeling hebben met het medium. Ik kan geen vlog maken, want het zou zo onnozel overkomen. Maar misschien voor jou wel. Er zijn mensen die dat kunnen. Er zijn er die goed radio-interviews geven. Tegelijk, ik kan niks vanzelf. Hè. Nog even wat ik daarnet zei. Aan alles moet je werken. Een tekst schrijven moet je werken, maar net zo goed ook een interview geven. Hè? Dus je kan het ook allemaal leren. Hè? Mm-hmm. En dus focus, wat wil je doen en wat ligt jou? Punt.
Mm-hmm. Ja, en inderdaad, je hoeft het niet meteen van de eerste keer supergoed te kunnen. Dat is een leercurve die erin zit.
Ja. Ik heb dat al aan sommige mensen gezegd, maar mag ik nog eens iets zeggen?
Zeker, daarvoor zijn we hier.
Er is een nu professor die al sinds jongens en wetenschap heel vaak in de media komt. Ik ga nog één dingetje meer zeggen. Een politoloog. En die is dus op een dag zei die... ik heb iets te vertellen. Mag ik dat in jongens en wetenschap komen vertellen? En wij zeiden, oké, kom maar. Kom het maar vertellen. En hij kwam dat dus vertellen. En na die uitzending zeiden wij op de redactie... Die vragen we nooit meer. Die kan het echt niet. Hoe hakkelig was dat? Wat een chaos. Ik heb er niks van begrepen. Nu is dat een van de mensen die heel vaak wordt aangehaald als van... Zeg, je moet niet altijd dezelfde mensen vragen. Die heeft er zich gewoon op toegelegd en met heel veel succes. En dus voor mij zou ik... Ik ga zijn naam niet noemen, omdat hij vindt dat misschien niet leuk, maar misschien ook wel, want voor mij is dat het voorbeeld hoe je er gewoon aan moet werken. En iedereen, of bijna iedereen, kan het dan. Hè?
Mm-hmm. Ervaring is alles uiteindelijk.
Absoluut. En gewoon goed nadenken. Hij zal ongetwijfeld ook na dat ene interview gedacht hebben... Oeh, dat was het niet. Hoe ga ik dat volgende keer vertellen? Hoe moet ik zorgen dat ik niet zo hakkel en wat gestructureerd vertel?
Goed, dan zijn we aan het laatste stukje van deze podcast gekomen. En dat is tips die jij wil geven over bestaande SciComm. Dus over podcasts, over boeken, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, noem maar op. Kan niet gek genoeg zijn. Waarvan ben jij fan, Kathleen?
Ja, ik moet iets toegeven. Ik ben zo verwend door hier te werken. Ik zie elke dag onderzoekers die vertellen mij over hun werk... En dus, dat maakt mij ontzettend lui. Namelijk, ik ben fan van mensen die het mij gewoon live vertellen en dat ik dan zelf kan vragen van, ah, maar zeg, en hoe is dat dan? En ik vind dat geweldig om te horen. En daardoor ga ik heel weinig nog op zoek naar gespecialiseerde, naar andere vormen van wetenschapscommunicatie. Maar ik wil toch één heel specifieke tip geven. De podcast Educated Idiots. Zo'n leuke podcast, gewoon twee... Nee, het zijn er... Enfin, gewoon enkele bio-ingenieurs die niet professioneel bezig zijn met wetenschapscommunicatie, maar die wetenschap volgen. En wat zij doen is... Zij praten, zij zien iets in het nieuws. Bijvoorbeeld vlees dat in zo'n schaaltje wordt gekweekt, labovlees. Ik weet niet juist hoe het heet. En zij hebben daar een gesprekje over van, tja, zou dat nu echt werken? En zou dat dan exact even goed smaken? En zouden dat dan... En zij praten daar wat over. Dan gaan ze naar huis en zoeken ze er van alles over op. Ze lezen wat wetenschappelijke artikels. Ze zoeken uit hoe het in elkaar zit. Vervolgens komen ze terug bij elkaar en beginnen ze al... Zaten ze gewoon op café daarover te praten met wat meer focus. Maar echt zo van, ja, maar ik heb in dat artikel gelezen dat dat toch niet klopt en dat dat toch nog een probleem is. Dat is zo tof. Als ik het nu zo uitleg, toen ik eerst voor het eerst een uitleg hoorde hoe die podcast in elkaar zat, dacht ik van, amai, hoe ingewikkeld, dat trekt mij niet aan. Maar we hebben allebei een prijs gewonnen, of waren allebei genomineerd voor een podcastprijs. En op weg van die prijs naar huis heb ik die opgezet en het is echt geweldig. Omdat het echt... Het is bijna wat ik daarnet zei. Ik wil dat iemand het mij gewoon face-to-face vertelt. Ah, wel, ik heb het gevoel dat ik op café zit met die mannen en dat ze het mij gewoon face-to-face aan het vertellen zijn. Dus dat vind ik heel leuk. En wat ik verder het allertofste vind, is als ik het niet door heb, dat er wetenschap wordt overgebracht. Als ik gewoon... Vooral zo bij Rom. Ja, ik lees graag en... Gewoon fictie, romans. En als daar wetenschap in zit, dat vind ik geweldig. Al mijn kennis over robotica komt van de onderzoekers die bij ons al zijn langs geweest.
Uiteraard.
Maar daarbovenop, een deel van mijn kennis komt uit het boek Machines zoals ik van Ian McEwan. En ik had al wat gehoord hier op kantoor van... En video's die we hebben gemaakt, een podcast die we hebben gemaakt over artificiële intelligentie, over robotica. Maar wat ik dan zo leuk vind aan zo'n boek, is dat ik het ook voel, dat ik echt voel, wat kan er gebeuren? En het is mij al verteld, hè, maar de combinatie van die twee, van het echt geleerd te hebben of de uitleg te hebben gekregen, en dan het verhaaltje, dan ineens ben ik echt helemaal mee. Dus gewoon fictie helpt mij ook.
Fictie waar toch nog een beetje wetenschap in
zo
zit.
Zo is het.
Ja. En ook correcte wetenschap, veronderstel ik.
Absoluut. Misschien is mijn interesse om wetenschapsjournalist echt wel heel hard aangewakkerd toen ik in 2014 naar Interstellar ben gaan zien. Dat was voor de radio, als radiojournalist voor De Wereld Vandaag, wat toen nog anders heette. Mm-hmm. En ik ben die gaan zien met Thomas Hertog, de cosmoloog. En hij vertelde wat er van aan was, wat er van klopte en wat niet. Dat vond ik echt fantastisch, omdat ik vroeg mij ook heel de tijd af van, zou dat nu echt zijn? En ook op basis van die film begreep ik het toch nog niet helemaal. Ik kreeg dan alweer verwend mijn hoogst persoonlijke uitleg over of het nu echt klopt en wat ervan klopt. Ik heb dan ook 2 uur daar een interview mee gedaan, wat ik dan moest reduceren tot... Maar ik had toch maar de informatie mee en echt zo'n dingen vind ik heel, heel tof.
Ja, Interstellar is inderdaad ook al een paar keer gevallen. Dat is top, hè?
Dus, ja, absoluut.
Dus, wat hebben we vandaag geleerd? Dat de sprekers van de Universiteit van Vlaanderen worden getraind, ongeacht hun talent of ervaring. Dat we allemaal ook wat meer ja mogen zeggen en wat minder commentaar moeten geven. En dat dit, zo het wat hebben we geleerd vandaag, dus eigenlijk uit Jongens en Wetenschap, het radioprogramma, komt. En niet uit SOS Piet, het tv-programma, dat, ik heb het opgezocht, pas 3 jaar later op tv kwam. Dat ook. Veel bijgeleerd dus, dat sowieso. Maar hoe we 100 jaar worden of waarom we stinken, dus niet, dat had ik gezegd, hè. Maar er is wel 1 plek waarop je antwoorden kan vinden en veel meer vragen ook. En dat is de Universiteit van Vlaanderen. Beluister hun podcast en bekijk hun colleges op YouTube. Alle linkjes vind je sowieso in de show notes en die vind je dan weer op praatjesoverwetenschap.be. Dankjewel voor het luisteren en volgende week zijn we er weer en dan krijg ik het gezelschap van Ben Verhoeven van Erlemeijer. Dan gaan we het hebben over wetenschapstheater, want de tagline van Erlemeijer is niet voor niets: jouw onderzoek verdient een podium. Tot volgende week. Praatjes over wetenschap is een podcast van Doody Sot, de plek voor heldere communicatie en presentatie, want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter @overwetenschap en heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. Het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's en kennissen. En als je het echt goed vond, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je net hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mezelf, Jacot Brokke. De muziek die je hoort, die werd gemaakt door Tom Janssens.